Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van Niner Tree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. A Splendid Exchange van William Jay. Bernstein is een brede, toegankelijke geschiedenis van de wereldhandel. Het boek volgt handel vanaf de prehistorie en de eerste landbouwsamenlevingen, via de routes tussen Azië, het Midden-Oosten en Europa, tot de moderne discussie over globalisering. Bernstein schrijft geen puur economisch handboek. Hij verbindt goederenstromen met zeevaart, oorlog, religie, koloniale macht, techniek en de verspreiding van kennis. Zo worden obsidiaan, zijde, specerijen en suiker geen losse producten, maar vensters op de manier waarop samenlevingen met elkaar verbonden raakten. De centrale gedachte is dat de neiging om te ruilen zeer oud is en net zo diep in de menselijke geschiedenis verankerd ligt als rivaliteit en geweld. Handel bracht welvaart, grotere voedselkeuze en innovatie, maar maakte landen ook afhankelijk van verre leveranciers en kwetsbaar voor politieke conflicten. Het doel van het boek is daarom tweeledig. Bernstein wil laten zien hoe internationale handel de moderne wereld heeft gevormd. En hij plaatst hedendaagse zorgen over vrijhandel en globalisering in een veel langere historische context. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, handel begint als menselijke noodzaak. Lang voor moderne markten, Bernstein opent niet bij aandelenbeurzen, staten of multinationals, maar bij de oudste vormen van uitwisseling. Archeologische sporen van obsidiaan, een vulkanisch gesteente dat scherpe werktuigen kon opleveren, laten zien dat mensen al duizenden jaren geleden materialen over aanzienlijke afstanden verplaatsten. Dat vertrekpunt is belangrijk, omdat het handelsverkeer niet neerzet als een recente uitvinding van het kapitalisme. Handel ontstaat wanneer groepen verschillende hulpbronnen, vaardigheden of klimaten hebben en voordeel zien in uitwisseling. Een gemeenschap met toegang tot steen, zout, metaal of landbouwproducten kon iets bieden dat elders schaars was. Ruil maakte specialisatie mogelijk en specialisatie verhoogde op haar beurt de productie en de afhankelijkheid tussen groepen. Bernstein laat daarmee zien dat handel altijd meer omvatte dan goederen. Wie reist om te ruilen, neemt ook technieken, talen, overtuigingen en informatie mee. In kustgebieden en langs rivieren was vervoer relatief goedkoop, waardoor handelsnetwerken vaak rond waterwegen groeiden. Voor de lage landen is dat herkenbaar. De ligging aan Noordzee, Rijn, Maas en Schelde was later geen bijzaak, maar een structureel voordeel voor steden die als doorvoerplaatsen konden functioneren. De les van dit vroege begin is dat handelsverbindingen voortkomen uit verschillen tussen regio's, maar die verschillen tegelijk omzetten in wederzijdse relaties. Handel verkleint afstand niet letterlijk, maar maakt verre gebieden economisch relevant voor elkaar. Ten tweede, de zijderoute maakte goederen. Ideeën en politieke macht met elkaar verbonden. In Bernsteins behandeling van de oude wereld staat de handel tussen China, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en het Romeinse Rijk voor een cruciaal patroon. De zogenoemde zijderoute was geen enkele rechte weg en ook geen route die één handelaar volledig aflegde. Het was een netwerk van trajecten tussen personen en markten. Goederen als zijde gingen van hand tot hand, terwijl prijzen stegen naarmate risico, afstand en transportkosten opliepen. Juist die structuur verklaart waarom luxe goederen zo belangrijk waren. Producten met een hoge waarde per gewicht waren beter bestand tegen de hoge kosten en gevaren van vervoer over land. De uitwisseling had echter gevolgen die verder reikten dan consumptie aan elitaire hoven. Handelscontacten bevorderden ook de circulatie van religieuze opvattingen, artistieke vormen, technische kennis en bestuurlijke informatie. Bernstein gebruikt dit soort verbindingen om het idee te corrigeren dat beschavingen zich grotendeels afzonderlijk ontwikkelden. Tegelijk benadrukt zijn geschiedenis dat handelsroutes politiek kwetsbaar waren. Veiligheid hing af van rijken, lokale machthebbers en de bereidheid om kooplieden bescherming te bieden. Wanneer een gebied instabiel werd of tolheffing ontspoorde, konden routes verschuiven. Handel en staatsmacht waren dus nauw verweven, zonder dat de staat handel volledig kon beheersen. Voor Europese handelssteden en later voor havens zoals Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam is dit een herkenbaar mechanisme. Welvaart kwam niet alleen door een gunstige ligging, maar ook door betrouwbare regels, logistiek en toegang tot internationale netwerken. Ten derde, specerijenhandel toont hoe commerciële kansen konden uitlopen op geweld en monopolie. De Europese zoektocht naar specerijen vormt bij Bernstein een scherp voorbeeld van de dubbele kant van handel. Specerijen waren in Europa gewild, kostbaar en relatief goed vervoerbaar. De wens om tussenhandelaren te omzeilen stimuleerde maritieme expedities rond Afrika en vergrootte de Europese aanwezigheid in de Indische Oceaan. De Portugese doorbraak naar Vasco da Gama was niet alleen een verhaal van navigatie en ondernemerschap. Zij berustte ook op militair geweld, controle over strategische havens en pogingen om handelstromen naar eigen hand te zetten. Bernstein maakt duidelijk dat handel niet automatisch gelijk staat aan vrije concurrentie. Staten en handelscompagnieën probeerden geregeld exclusieve toegang tot routes, producten en markten te verkrijgen. Een monopolie kon grote winsten opleveren, maar vroeg voortdurend om handhaving en lokte tegenstand uit. Dit patroon helpt ook om de latere rol van de Nederlandse Republiek te begrijpen. Nederlandse kooplieden en de Verenigde Oost-Indische Compagnie waren belangrijke spelers in de Aziatische handel. Maar hun succes stond eveneens in een wereld van gewapende concurrentie en koloniale machtsvorming. Het boek nodigt daardoor uit tot een nuchtere beoordeling van maritieme handelsglorie. Betere schepen, kaarten en financiering vergroten de mogelijkheden voor uitwisseling, maar ze konden ook worden ingezet om anderen van die uitwisseling uit te sluiten. De historische vraag is dus niet alleen wie handel dreef, maar wie de regels bepaalde, wie de risico's droeg en wie toegang werd ontzegd. Ten vierde, suiker maakt zichtbaar dat handelsgroei vaak rustte op koloniale uitbuiting. Met de suikerhandel laat Bernstein zien dat een alledaags consumptiegoed een complete internationale machtsstructuur kan blootleggen. De Britse expansie in Jamaica in de 17e eeuw hing nauw samen met de lucratieve productie van suiker voor Europese markten. De stijgende vraag maakte plantages aantrekkelijk, maar de economische logica van zulke plantages was verbonden met gedwongen arbeid en de transatlantische slavenhandel. Handel bracht dus niet alleen producten en koopkracht naar Europese consumenten. Zij organiseerden ook arbeid, landbezit, scheepvaart, krediet en geweld over meerdere continenten. Dit onderdeel voorkomt dat de geschiedenis van globalisering uitsluitend wordt verteld als een succesverhaal van efficiëntie en wederzijds voordeel. De voordelen waren zeer ongelijk verdeeld. Europese handelaren, financiers en staten konden profiteren, terwijl tot slaafgemaakte mensen de meest menselijke kosten droegen. Ook de consumptiekeuzes van gewone huishoudens kregen hierdoor een verre, vaak onzichtbare achterkant. Voor Nederland en België is dat perspectief relevant, omdat beide gebieden in verschillende perioden sterk waren verbonden met koloniale handel, verwerking, financiering en havenverkeer. Bernstein biedt geen simpele formule waarmee elke handelsrelatie als uitbuiting kan worden bestempeld. Wel maakt hij duidelijk dat de institutionele voorwaarden ertoe. Vrijwillige ruil tussen gelijkwaardige partijen verschilt fundamenteel van handel die wordt ondersteund door dwang, imperiale verovering of een monopolie. Wie huidige handelsketens beoordeelt, kan daarom niet alleen naar lage prijzen en groeicijfers kijken, maar moet ook vragen naar arbeidsverhoudingen, machtsasymmetrie en de verdeling van risico's. Tot slot, stoom, staal en koeling veranderden handel van luxe uitwisseling in dagelijkse afhankelijkheid. In het moderne deel van zijn geschiedenis verschuift Bernstein de aandacht van zeldzame luxe goederen naar massale stromen van voedsel en industriële producten. Technische innovaties, waaronder stoomschepen, spoorwegen, staal en koeling, verlaagden de kosten en onzekerheid van transport. Daardoor konden goederen sneller, goedkoper en betrouwbaarder over grote afstanden reizen. Koeling was bijzonder ingrijpend, omdat bederfelijke producten niet langer uitsluitend dicht bij hun productiegebied geconsumeerd hoefden te worden. Handel werd zo onderdeel van het dagelijks leven, zichtbaar in voedsel, kleding en huishoudelijke goederen. Deze ontwikkeling vergrootte welvaart en keuze, maar veranderde ook de politieke betekenis van onderlinge afhankelijkheid. Een land dat voedsel, grondstoffen of onderdelen invoert, profiteert van specialisatie, maar kan problemen krijgen wanneer oorlog, blokkades, protectionisme of logistieke verstoringen optreden. Bernstein verzet zich hiermee tegen het idee dat globalisering een uitzonderlijk verschijnsel van de 21ste eeuw is. De schaal en snelheid zijn veranderd, maar de basiskwesties zijn oud. Hoe open moeten markten zijn? Hoe worden winsten en aanpassingskosten verdeeld? En wat gebeurt er wanneer nationale veiligheid botst met economische verwevenheid? In een open economie als die van Nederland, met Rotterdam als grote Europese haven, is die spanning concreet. De beschikbaarheid van producten hangt niet alleen af van lokale productie, maar van verbindingen met veel andere landen. Het boek helpt die afhankelijkheid niet als afwijking te zien, maar als een historisch gegroeid kenmerk van moderne welvaart. Concluderend. Een splendid exchange is vooral geschikt voor lezers die economie beter willen begrijpen via geschiedenis. En voor lezers van wereldgeschiedenis die willen zien waarom handelsroutes, havens en goederen zoveel politieke betekenis kregen. Het vraagt geen gespecialiseerde economische voorkennis. Bernstein legt zijn onderwerp uit aan de hand van herkenbare producten en grote historische verschuivingen, waardoor abstracte begrippen zoals specialisatie, monopolie en globalisering concreet worden. Voor studenten, beleidsvolgers en mensen die werken met internationale handel biedt het boek een bruikbaar langetermijnperspectief. Het helpt hedendaagse discussies over protectionisme, kwetsbare toeleveringsketens en economische afhankelijkheid te plaatsen naast veel oudere voorbeelden van rivaliteit, innovatie en grensoverschrijdende uitwisseling. Wat het boek onderscheidt van veel boeken over globalisering is de combinatie van enorme tijdsdiepte en aandacht voor materiële details. Bernstein behandelt handel niet als een los economisch systeem, maar als een kracht die samenwerkt met scheepvaart, staatsvorming, kolonialisme, techniek en cultuur. Tegelijk blijft hij kritisch over de kosten. Handelsgroei kan kennis en welvaart verspreiden, maar ook monopolies, geweld en uitbuiting versterken. Die dubbelzinnigheid maakt zijn benadering overtuigender dan een louter pro-vrije handel of anti-globaliseringsverhaal. Voor Nederlandse en Belgische lezers heeft het extra waarde, omdat de geschiedenis van handelssteden, zeevaart en koloniale verbindingen dichtbij staat, zonder dat het boek tot de lage landen beperkt blijft. Het resultaat is een breed, helder kader om de huidige wereldeconomie minder als vanzelfsprekend en meer als historisch gevormd systeem te begrijpen. Als je ons wilt steunen, William J. Bernstein, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.